Het volgende wat u wordt voorgelezen is meer een verslag van een preek die Kesjo gehouden heeft in de Zoa-kapel in april 1842 door een luisteraar. De spelonk van Adullam. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was, en alle man die een schuldeiser had, en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd tot overste over hen. 1 Samuel 22, vers 2. Deze woorden houden iets meer in dan de letterlijke betekenis van de vermelde omstandigheden. De volgorde waarin ze mij op het hart zijn gelegd is als volgt. Ten eerste, in veel opzichten was David een uitnemend type of beeld van de Heer Jezus Christus. Ten tweede, de mannen die afkwamen naar de spelonk van Adullam en de omstandigheden waarin ze zich bevonden zijn typerend voor allen die werkelijk tot Christus gaan om de zaligheid te ontvangen. Ten eerste, de psalmist, de zoete zanger van Israël, was een uitnemend, een zielsvertroostend type van onze geestelijke David. De Heere Jezus Christus. Twee of drie opmerkingen hierover zullen voldoende zijn. Merk eerst op dat David van zerenwegen gezalfd was om koning van Israël en de regeerder van het volk te zijn. Samuel ontving een speciaal bevel van God om heen te gaan en een van de zonen van Isaï te zalven als koning van Israël in de plaats van Saul. Samuel vreesde eerst om dit bevel ten uitvoer te brengen, vanuit de overweging van de consequenties die eruit voort zouden kunnen vloeien. Maar hen wordt bevolen alle consequenties te vergeten. Geen volgende gebeurtenissen te bestuderen, maar heen te gaan en te doen zoals de Heere hem geboden had. Dienovereenkomstig kwam hij in het huis van Isaï. En de geest des Heere zou aangeven wie de man was die God verkoren en voorzien had als koning over Israël. Isaïs eerstgeborene werd geroepen, en de profeet die bij zijn eigen gevoelens te rade ging, zei zeker, dit is de man, de gezalfde des Heren. Maar de Heren zeiden, nee, dit is de man niet, laat hem gaan. Ik weet dat hij een mooi uiterlijk voorkomen heeft, maar ik weet ook wat in zijn hart is. Gods kind is er heel naijverig en bevreesd voor, dat zijn godsdienst alleen in zijn hoofd zou zitten. In een uiterlijke schijn en uiterlijke belijdenis, en niet in zijn hart. Wel, Isaï riep de tweede en de derde. Ja, alle zonen die hij in huis had. Maar niemand van hen was het. En Samuel begint te zeggen, hoe kan dit nu? De Heere heeft mij echt gezonden. Zijn dit alle zonen die u hebt, Isaï? Nee, zegt de oude man, ik heb nog een zoon, de jonge David. Maar hij kan het niet zijn en zie, hij weidt de schapen. Let nu op, Isaï heeft Davids naam nog maar nauwelijks genoemd, of de Heilige Geest wekt de geest van Samuel op. En hij zegt, zend heen en laat hem halen. En toen hij kwam, beval de Heere Samuel op te staan en David te zalven in het midden van al zijn broeders. De Heere Jezus Christus is de gezalfde van de Vader. Alle profeten, apostelen en dienaars van God hebben een mate van de Geest, de zalvende, de heiligende, de levengevende en zielszaligende invloeden, krachten en werkingen van de gezegende geest. Maar hun wordt alleen een mate van de geest gegeven om daarvan een nuttig gebruik te maken. Wanneer de apostel spreekt tot de gemeente van de levende God, zegt hij tot ieder lid van die gemeente: aan een iegelijk wordt een mate van de geest gegeven om daarvan een nuttig gebruik te maken. Niet om die mate weg te werpen, maar te bezitten tot eeuwig welzijn van hun onsterfelijke zielen. Maar aan de Heer Jezus Christus is de geest gegeven, zonder mate. Vandaar zei hij, toen hij de woorden van de profeet Jesaja aanhaalde en ze op zichzelf toepaste: de geest des Heeren, Heeren, is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen, enzovoort. En toen hij dit belangwekkende schriftgedeelte gelezen had, deed hij het boek dicht en zei: heden is deze schrift in mij vervuld. Ja, geliefde, elk onderdeel van de vitale godzaligheid, alle geestelijke licht en leven, alle nederigheid van ziel en tederheid van conscientie, alle zuchten en droefheid, honger en dorst, hijgen van de ziel en oefening van het geloof. Al deze dingen worden gehaald uit Christus. Hij is Gods gezalfde. En het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou, opdat wij uit zijn volheid zouden ontvangen genade voor genade. Onze Heere spreekt heel plechtig over dit onderwerp. En vanmorgen voel ik het gewicht van zijn woord op mijn ziel, wanneer hij zegt: zonder mij kunt ge niets doen. Gods arme kind zegt: dat is waar, Heere. Zonder uw genade kan ik niets doen. Ik ben hulpeloos en hopeloos, totdat gij tot mij spreekt en in mij werkt. Maar ik zal niet verder uitweiden. Merk ten tweede op, wat was Davids beroep en bezigheid? Hij was een hoeder van de schapen van zijn vader. En waar weide hij de schapen van zijn vader? Wel, in de woestijn. En hij gaf er goed blijk van dat hij geen huurling was, maar een goede en trouwe herder. Want terwijl hij de schapen van zijn vader hoedde en in de gaten hield, ziedaar: een leeuw en een beer. Niet een hond, niet alleen maar een wolf, maar een razende en een verslinde leeuw en een bloeddorstige en zelfverzekerde beer kwamen en vielen de kudde aan. Ze namen een schaap van de kudde weg. En hoe handelde de herder? Verliet hij de kudde? Was hij verschrikt en ontsteld door deze monsters uit het woud? En liet hij de arme schaap in de steek om hun prooi te worden? Nee. Hij was een goede herder. Hij zegt: en ik ging uit, de leeuw na, en ik sloeg hem en ik redde het schaap uit zijn mond. O geliefde, ziet u geen schoonheid in dit alles? Ziet u het niet vervuld in het tegenbeeld de Heer Jezus Christus? De Vader had de schapen lief, die hij verkoren had, en hij gaf ze in de handen van zijn lieve Zoon. Niet alleen om ze vrij te kopen, maar om ze te bewaren, te vergaderen, te leiden, over hen te waken en ze thuis te brengen in de heerlijkheid. Want waar zijn de schapen? Duizenden van hen zijn nog steeds in de woestijn, waar die helle hond, de duivel, als een briesende leeuw altijd omgaat, zoekende wie hij zou mogen verslinden. John Bunyan noemt hem een hond, die de schapen naar de keel vliegt, maar nooit kan doden. O nee, gezegend zijn zijn dierbare naam. Zijn ogen zijn op de schapen en op elke vijand die het zou wagen ze aan te vallen. Hij is de goede herder en zegt: ik ken mijn schapen en word van de mijne gekend. En niemand zal dezelfde uit mijn handen rukken. Alle verkoren schapen zijn in de handen van een drie-enige Jehovah, De Vader houdt ze vast door zijn eeuwig voornemen. De Zoon houdt ze vast door zijn onveranderlijke liefde. De Heilige Geest houdt ze vast door zijn levendmakende en heiligmakende genade. Ze kunnen dus nooit verloren gaan. Ten derde, David was een man van smarten en bekend met droefheid. De tijd zal mij ontbreken, zou ik het hebben over de talrijke beproevingen, verdrukkingen, moeilijkheden, hoogte en diepte, verliezen en kruisen die deze man van God tijdens heel zijn pelgrimstocht vergezelde. Veel droevige uitroepen, die aan zijn lippen ontsnapten, sloegen niet alleen op hemzelf, maar ook bijzonder op zijn grote tegenbeeld, de Heer Jezus Christus. En wel vooral die plechtige beschrijving van de droefheid en zware strijd van zijn ziel, toen hij uitriep, de afgrond roept tot een afgrond, bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Dit was waar met betrekking tot David zelf. Maar het had ook een zeer bijzondere betrekking op die zware en overweldige smarten die de Heer Jezus Christus onderging toen hij onze natuur aannam. Leed voor de zonde van zijn volk en die wegdroeg. Ik zal ten tweede spreken over de personen die naar David vluchtten in de spelonk van Adullam. En ik zal proberen dit precies te doen in de volgorde waarin het in de tekst staat. Alle man die benauwd was. En alle man die een schuldeiser had. En alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd tot overste over hen. Ten eerste, alle man die benauwd was. Ik weet zeker dat als we dit op geestelijke dingen toepassen, we zullen zien dat nooit één arme zondaar tot de Heere Jezus Christus gevlucht is en ook nooit vluchten zal, om vergeving en zaligheid te ontvangen voordat hij in benauwdheid is gebracht. Ik denk dat ik deze bewering zowel uit mijn eigen ervaring als uit vele gedeelten van Gods woord kan staven. Ik kan mij de tijd herinneren wanneer ik zo zorgeloos en onbekommerd was als ik maar kon zijn over mijn ziel, over Jezus Christus en over de eeuwigheid. En het was niet voordat de genezende geest mij overtuigde van mijn ontzagwekkende staat als een schuldige, ellendige, hulpeloze en jammerlijke zondaar. Mij de geestelijkheid, onveranderlijkheid, rechtvaardigheid en heiligheid van Jehova's wet liet zien en mij daardoor diep verdrukte in mijn ziel, dat ik begon te verlangen om een toevlucht of een schuilplaats te zoeken voor de toekomende toorn. En hoe was het met de verloren zoon? Wanneer begon hij te denken aan de terugkeer naar het huis van zijn vader? Was het toen zijn zak vol geld zat? Toen hij vreugde maakte in losbandigheid en luxe? Toen hij zich in de zonde wentelde? Nee, o nee, het was toen hij tot zichzelf kwam. Het was toen zijn zakken leeg waren, toen hij in een ver land was, toen hij al zijn goed doorgebracht had, toen hij niets meer over had en niemand hem iets gaf. En hij het knagen van de honger voelde, ja, toen hij op het punt stond de hongersdood te sterven. Toen begon hij te denken aan het huis van zijn vader. En zei hij, ik zal opstaan en ik zal tot mijn vader gaan. En hoe ging hij? Kwam hij pleiten op zijn goedheid door te zeggen, vader, ik ben een plichtsgetrouwe zoon, enzovoort. O nee, hij beleed dat hij een arme, schuldige, onwaardige zondaar was, vader. Ik heb gezondigd, zei hij, tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. Wel nu, Het was de genade van de Vader die hem gebracht had. En daarom waren het de genade, de liefde, het medelijden en de ontferming van de Vader die hem verwelkomde. Hij liep toe, viel hem om zijn hals, kuste hem en zei: deze, mijn zoon, was verloren, maar is gevonden. Hij was dood, maar is weder levend geworden. U ziet dus, het was toen hij benauwd was, dat hij naar huis kwam. Nog een voorbeeld. Wanneer was het dat de zonen van Jacob erover dachten naar Egypte af te gaan om koren te kopen? Wel, het was toen er een honger in het land was. Och, en met welk een diepe nederigheid kwamen ze tot Jozef. Hoe bogen ze neer voor hem en erkenden zijn gezag, zijn waardigheid en zijn bekwaamheid om hen te helpen. En hoe ontving Jozef hen? O, let op de teerheid en de ontferming van zijn hart. Toen ze voor hem neerbogen, herinnerde hij zich zijn broeders. Ze hadden gezegd dat ze nooit wilden dat deze man over hen zou regeren. Maar God had verordineerd dat dit wel zo zou zijn. En daarom bracht hij het op het meest wonderlijke manier tot stand. Precies zo is het ook met de trotse, hoogmoedige, ontwetende zondaar. Hij bekommert zich even weinig om Christus en zijn zaligheid, als wanneer hij geen ziel had om gered te worden. Maar wanneer de Heere, de Geest, een honger in de ziel van de zondaar brengt, wanneer een vurige wet in zijn conscientie al zijn werken en vleeselijke hoop verteert, dan is hij vernederd. Dan is hij gebroken en roept hij uit: wat moet ik doen? Waar zou ik heen vlieden? En onze geestelijke David in de spelonk van Adullam zegt: kom tot mij, kom, zit onder mijn schaduw, ik zal u troosten, ik zal u helpen. Ziet u? En zo is het, allemaal die benauwd is. En er is niet alleen benauwdheid bij het eerste vertrek, maar de hele reis door. Ik weet niet hoe het u, beste mensen, in Londen vergaat, maar wij ondervinden dat de ene moeite heel dicht op de hielen van de andere moeite volgt. Zo dicht, dat we werkelijk beginnen te geloven, dat er een stellige waarheid in het woord van onze Heere is. Wanneer hij zegt: in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar in al onze kwellingen en moeite worden wij in staat gesteld te vergaderen tot de Heer Jezus Christus. Hij is onze toevlucht. Van onder zijn de eeuwige armen. En wij ondervinden dat er een zoetheid in die woorden is, tot welke komende als tot een levende steen. Ten tweede, een alleman die een schuldeiser had. Ik twijfel er niet aan dat dit letterlijk het geval was. Iedereen had zijn schuldeiser. Maar we moeten dit kenmerk niet beperken tot de schulden die we in burgerlijk opzicht misschien hebben opgelopen. Waar is de mens die onder het hemelgewelf ademhaalt en niet in de schuld staat bij God, omdat hij een heilige, billijke en rechtvaardige wet geschonden heeft? Maar helaas, hoe heel weinig mensen worden ertoe gebracht te zien en werkelijk te voelen, te belijden en te erkennen dat ze arme schuldenaars zijn, schuldige, hulpeloze, bankroete zondaars. Maar allen die daartoe gebracht worden, zijn hoogst zeker de uitverkorenen van God. Gods vinger is in hun conscientie. Ze worden naar Gods boek gebracht. Hun schulden, hun ongerechtigheden, worden allemaal voor hen opengelegd en hun ten laste gelegd. En ze ontdekken dat ze van groter gewicht zijn dan ze ooit kunnen dragen. Toen dit bij mij het geval was, ging ik naar God toe met belofte van beterschap. Ik zei, volgende week zal ik beter zijn. Ik zal mijn wegen goed maken en mij tot de Heere bekeren. Maar God woog mij in de weegschaal van het heiligdom. En ik ontdekte dat als mijn schulden niet betaald werden en voor mij zonder schuld geen verzoening werd gedaan door een ander, ik voor eeuwig moest vergaan. Er is één ding in Gods woord dat ik niet ten volle heb kunnen begrijpen, wat er bedoeld wordt met degene die 50 penningen schuldig was. Ik heb de laatste 28 jaar veel delen van ons land doorgereisd. Maar ik heb nog nooit een christen aangetroffen die zei dat hij slechts 50 penningen schuldig was. Allen hebben verklaard dat ze 500 penningen schuldig waren. Maar dat mogen zijn zoals het zij, wanneer ze tot het gevoel gebracht zijn dat ze niets hebben om mee te betalen. Heeft hij hun genadevol alles kwijtgescholden. Och, nu komen we bij een heel dierbaar gedeelte van ons onderwerp. En u weet wel wat het is voordat ik het zeg. Wat heeft onze geestelijke David gedaan? Wel, hij heeft de hele rekening voor ons vereffend. Hij heeft die vereffend op de meest heerlijke, eerlijke, rechtvaardige en volkomen wijze, zodat er geen verdoemenis is voor degene die in Christus Jezus zijn. De heer Crisp heeft een uitdrukking, en daar stem ik vanavond de grond van mijn hart mee in. Hij zegt, Christus, de grote betaalmeester van de schulden van zijn volk. Ja, al hun schulden heeft hij betaald. Niet in termijnen, want wij hebben de volle verlossing door hem. Met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt, degene die geheiligd worden. En hier is het vertrouwen van de gemeente, de pilaar waarop de gemeente rust. Er is zowel een leerstellig als een bevindelijke principe in deze rechtvaardigmaking. Ten eerste kan niets dan het verzoenende bloed van de Zoon van God ooit de rechtvaardigmaking voor schuldige zondaars in het hoge hemelhof verkrijgen. Maar ten tweede kan, vanuit een bevindelijk gezichtspunt, niets dan de toepassing van dat bloed aan de consciëntie getuigen dat de schuld betaald is, of de zondaar vrede geven. Mr. Cashio wees vervolgens op de schuld van liefde en dankbaarheid die de vaten der barmhartigheid aan een drie-enige Jehovah verschuldigd zijn voor de grote dingen die voor en in hen gedaan zijn. Ook bewees hij dat zonder hernieuwde openbaringen van deze dingen aan de ziel, de gelovige de meest ontevreden mens op aarde is. Dit verslag is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u deze opname zonder toestemming elders publiceert.